Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Het voetbalseizoen zit erop, de prijzen zijn verdeeld. Ajax landskampioen en de beker, PSV voorronde Champions League en AZ, Vitesse en Feyenoord gaan Europa in. En afscheid nemen we van ADO Den Haag, VVV en FCM in de Eredivisie. NEC, Cambuur Leeuwarden en Go Ahead Eagles keren terug op het hoogste niveau. In deze laatste AD Voetbal podcast van dit seizoen blikken we terug daarop en kijken we ook vooruit naar het EK. Want vanaf komende vrijdag is er dagelijks een EK-podcast bij het AD. De Watchers deze keer, Sjoerd Massou, Maarten Wijvels en Mikkel Schouka. En mijn naam is Etienne Verhoef. Normaal beginnen met de ergernis, Maarten. Maar ik wilde eigenlijk een kort rondje maken eventjes. Welke club viel jullie het meeste tegen dit seizoen? Sjoerd, beginnen bij jou.
ADO Den Haag.
Mikkels?
Emmen.
Nee.
Ja, je wilde nog terugkomen op je antwoord,
ja,
Sjoerd?
Ja, Emmen is eigenlijk een betere.
Oké, okay, ja.
Dan moet ik Mikkels gelijk in geven.
Maarten?
Nee, ik vind toch VVV. Als jij de topscorer levert en je staat in februari gewoon nog gewoon hartstikke veilig. Je haalt halve finale beker, daar kun je er niet uitvliegen. Dat slaat helemaal nergens op.
Welke club verraste? Mikkels, mag jij beginnen?
RKC.
Club die verraste? Vitesse.
Sparta.
Opvallendste speler dit eredivisiejaar, Maarten?
Opvallendste speler... Gravenberg.
Mikkels?
Giacomakis.
Sjoerd?
Ja, ik zou ook Giacomakis zeggen. Mag dat?
Ja, mag. En van welke speler had je meer verwacht dit jaar?
Van welke speler had je meer van? Had je het niet even van tevoren kunnen opsturen? Dat ik even over na mogen denken.
Ja. Nee, want dit is gewoon. Jullie hebben overal altijd een mening over. Dus hier hebben jullie ook een mening over.
Wel een mening. Even nadenken.
Ja. Ja, zeg maar dan, Mikkels.
Iataren.
Van Jurgensen. Maar dat is al een paar seizoenen aan de gang.
Ja, die zou ik ook zeggen, Jurgensen.
Helder. We gaan beginnen weer. We doen het zoals altijd aan de hand van een aantal stellingen. We beginnen met stelling 1 en die heeft alles te maken hiermee.
Steven zeggen, we gaan nog even het veld langs. Nou, ik niet.
Nee. Want er komen mensen naar je toe natuurlijk.
Ja, ja. Dat heb ik altijd trouwens al gehad, maar de laatste jaren wordt het steeds extremer.
Dik Advocaat was dat gisteren na afloop van de wedstrijd tegen Utrecht bij ESPN. De eerste stelling, Mikkels, die tranen van Dik Advocaat, het is allemaal toch een beetje over de top.
Ja, het is niet gespeeld natuurlijk, maar ja, ze komen wel snel. Dat wel. Maar ja, goed, daar kun je niks aan doen, denk ik. Hè, de een is wel zo, de ander niet. Van Hanegem begon er nog over. Ja, die heeft het ook een beetje, maar Dik heeft het wel sneller dan menig een. En hij zegt dat het aan de leeftijd ligt, dus... Wat dat betreft is het misschien inderdaad beter dat hij stopt. Omdat als het alleen maar erger wordt, dan en zelf wil hij het niet. Hij wil niet dat het op camera's komt en zo. Maar gisteren was het natuurlijk een tranendal. Hè? Vanaf de eerste goal tot dat ze gingen zingen en het moment dat hij het veld afging. Voortdurend tranen.
En hij was ook een beetje boos, hè, Dick, gisteren. Want hij heeft ook nog de cameramicrofoon eruit getrokken.
Ja, symbolisch was het bijna. Hè? Hij trok de stekker uit zijn carrière. Maar ja, dat is natuurlijk wel ook een beetje aan de gang. Hè? Hij wordt natuurlijk old school genoemd, hier en daar. Maar er is natuurlijk nogal wat veranderd in die trainerswereld. Hè? Nu staan er inderdaad richtmicrofoons en noem alles maar op tot kort naast de dugout. En als we Dik de laatste maanden door de Kuip zagen wandelen, dan liep er een Disney-ploeg achter met een enorme hengel boven zijn hoofd om alles maar op te kunnen vangen wat hij vertelde. En Dik is natuurlijk toch... Ja, anders misschien dan de huidige generatie trainers. Hè? Die wil nog wel eens hier wat zeggen en daar wat zeggen. Maar niet alles hoeft op papier te komen of uit te lekken. Dus daar had hij wel moeite mee. Hij heeft ook gezegd van ja, eigenlijk had ik dat natuurlijk nooit gedaan in mijn carrière. Dat er zelfs camera's in de kleedkamer komen. Ook waar ik zelf zit. Dat overal alles rondhangt en dat alles te horen is. Maar goed, Feyenoord kreeg er ruim 2 miljoen voor. Dus het was heel belangrijk voor de club. Dus heeft hij het wel gedaan. Maar dat soort dingen, daar kan hij moeilijk aan wennen. Maar als ik de nieuwe generatie trainers hoor, hè, Dirk Kuyt heb ik laatst bij Ziggo erover gehoord. Ja, die zei, het zou mij nooit gebeuren. Van Bronckhorst zei ook, de kleedkamer is heilig. Maar dit is natuurlijk wel de toekomst. En zeker als er wat miljoenen aan vasthangen voor clubs als Feyenoord om dit soort dingen toch toe te laten. Maar ik denk dat Dik bij die laatste dag van, ja, zoek het maar uit. Stekker eruit en wegwezen met alles. Dit was volgens mij geen Disney hoor, die microfoon, maar het was gewoon ESPN.
Ik vond het prachtig hoe hij dat allemaal deed. Want die tranen waren natuurlijk niet over de top, want dat zit in je of dat zit niet in je. Dat is wat Mikko zegt. Mensen op leeftijd die zijn er wat eerder toe geneigd dan als je wat jonger bent. En Willem van Hanegem schiet inderdaad over alles in de snik. Maar hij deed er alles aan om dat te verbergen, om dat enigszins... niet uit de hand te laten lopen. En dat vond ik ook zo mooi aan hoe hij het veld afrende. Hij wilde ervoor waken dat het pathetisch zou worden. En hij dacht, het is het beste om maar gewoon het veld af te lopen. Dat interviewtje met Christian Willert na afloop, vond ik ook zo typisch. Hij probeerde maar voortdurend te blijven lachen om dingen. Om maar te voorkomen dat het zo heel zoetsappig zou worden. En zo heel sentimenteel. Nou, dat vond ik wel goed. Want je loopt inderdaad het risico dat als je de vrije loop laat. En als je het allemaal maar laat gebeuren. Ja, dat het wel heel... dan gaat het pas echt over de top.
Meer tranen van Dick juist. 41 jaar in het vak. Als je nou ergens een keer afscheid kan nemen op een manier dat het echt groots en ook wel, hoe zeg je dat, emotioneel mag, dan is het dit toch wel. Ik herinner me juist vaak aan die spelers en zo die dan 5 jaar ergens zitten of zo, of 5 jaar iets doen en dan, oh, dan gaan ze toch weg met een hoop melancholie en zo. Ga weg zeg. Maar dit, 41 jaar in het vak, hij is eigenlijk in het harnas gestorven, als je het zo wil zeggen. Alleen ja, hij leeft nog, gelukkig. Maar dat is het. En ik vond dat het juist wel wat groter was.
Nou, jongens, we hebben nu gezegd, Dick heeft gezegd, het is misschien de leeftijd. Maar ik heb een fragment voor jullie van iemand die toch een jaar of 20 jonger is, uit Engeland. Die stond ook in tranen voor de camera. En het ging het om een speler die wegging. Dat was nog anders.
Is een special person for all of us.
You're not having second thoughts, are you, Pep?
It's so nice, it's so nice.
Dat is Guardiola over Aguero. Die was helemaal in tranen. Die was niet meer te houden dat hij wegging.
Ja, maar je moet hier niet zo snel van gaan roepen dat het niet oprecht is. Want dat weet je gewoon niet. Dit zal best op zijn manier zal het ook oprecht zijn. Maar de tranen van Dick, die, wat Maarten zegt, is op zich natuurlijk waar. Die waren gerechtvaardigd na zo lang in het vak. En dat shot in de dugout, dat hij even werd gevangen in zijn tranen, dat was natuurlijk ook schitterend. Dat was helemaal echt.
We leven 24 mei. Ik ga hem eventjes 2021. Is dit het laatste klusje van Dick? Zien we hem niet meer terug in het voetbal? Behalve dan nog als analist op televisie, Mikos? Of gaat hij toch nog ergens stiekem opduiken om een club te trainen?
Nou, recent gaf hij daar al je antwoord op met als clubcoach, hè, zei hij er duidelijk. Dus ik denk dat er nog wel iets komt waarbij hij misschien gaat meedenken. En dan kan je misschien denken aan ADO Den Haag als daar de juiste mensen aan het roer zitten. Of inderdaad, ja, stel dat zo'n land zegt van joh Dick, we hebben je voor een paar weken nodig. Maar ja, als clubcoach is het denk ik, wordt het dan gewoon echt ook te zwaar op een bepaald moment. En hij heeft ook wel gezien dat er, dat heeft hij volgens mij zijn hele carrière niet gehad. Maar dat er toch op een gegeven moment een gat kan ontstaan tussen jou en de spelers. Over hoe jij het beleeft en hoe jij het ziet en hoe spelers het beleven. En ik denk dat hij nu afscheid neemt en zegt ik kom niet meer terug. Dat geloofwaardiger is dan dat hij dat deed na FC Utrecht en na Sparta en na het bondscoachschap. Toen zei hij het ook, maar voelde hij het niet. En nu voelt hij het volgens mij wel. En hij is volgens mij blij dat het afgelopen is. Want het vak verandert natuurlijk nogal. En hij kijkt niet op social media. En laatst zei hij nog, volgens mij zien ze mij wel zitten. Nog omdat ik hierin ben gestapt. Hè, omdat ik die club heb geholpen toen het lastig werd. Dat was eigenlijk de laatste weken toen het publiek zich roerde rond de Kuip. Maar ja, als hij echt op social media zou kijken, dan zou hij denk ik toch hetzelfde gevoel krijgen als dat hij had toen hij Feyenoord vertelde dat hij het niet zou doen. Want ja, er gebeurt natuurlijk nogal wat. Hè. Er zitten, en die zijn niet allemaal 14, maar de meeste wel. Ja, die hebben het over oude, seniele, gek, oprotte, dikke advocaat, oud. Ja, als hij daar een paginaatje van onder zijn neus zou krijgen, dan zou hij denk ik denken van, nee, wat doe ik hier eigenlijk nog na al die jaren? Dus ik denk wel dat het afgelopen is voor hem. En misschien nog iets meer in de luwte iets doen, dat ligt hem niet zo heel erg. Want hij is ooit assistent geweest van Danny Blind bij Oranje. En dat paste eigenlijk ook niet bij hem, want hij wil het natuurlijk wel allemaal zelf voor het zeggen hebben, maar... Ja, op een gegeven moment houdt het op. Hij gaat straks 74 worden als het seizoen net in gang is geschoten. Dan is het ook een keer afgelopen. En hij zei ook van de week, Roy Hodgson is gestopt hè, bij Crystal Palace. 73, ongeveer net zo oud als Dick ook qua maanden. En toen zei hij, ja, als hij het ook al voelt, dan denk ik wel dat het gebeurd is. Dat het beter is om te stoppen.
Sjoerd, is er een afkikkliniek voor voetbaltrainers die tot hun 74ste lang zijn daar hebben gezeten en die nu hulp nodig hebben met afkikken van voetbal? Bestaat die?
Nou, die bestaat nog niet, maar dat zou op zich niet zo'n gek idee zijn. Ja, er zijn gewoon wel heel veel mensen die in het voetbal werken die daar heel veel moeite mee hebben of moeite mee krijgen. En sommige, en dat geldt trouwens niet alleen voor trainers, dat geldt ook voor de mensen er een beetje eromheen. Je hebt ook een hele generatie televisiejournalisten in Nederland die maar heel moeilijk afscheid kan nemen. En nee, maar dat is echt zo. Het is blijkbaar toch een beetje verslavend die wereld door de adrenaline, door de spanning, het leven naar de wedstrijd, door de aandacht. En dat kan best even een tik zijn. Don Leo is natuurlijk bekend verhaal. Die heeft op een gegeven moment wel heel rigoureus gezegd, nu stop ik echt. En dat was ook heel laat, maar toch, dat heeft hij wel gedaan. Ja, en toen keek hij op zijn telefoon en toen belde er opeens niemand meer. Nadat het jarenlang, decennia lang, ben je het middelpunt van de belangstelling. En dan zit je opeens in je appartement tegenover de Kuip te kijken op je telefoon totdat nog iemand belt. En dat is best wel confronterend. Dat kan best wel hard zijn. En dat zal Dick ook ongetwijfeld mee gaan maken in de komende tijd.
Maarten, is het eigenlijk opmerkelijk hoe makkelijk Feyenoord stand hield tegen FC Utrecht in die play-offs?
Wat van de buitenkant niet zo goed is in te schatten. Deze toch nog een keer om toch de trainer goed afscheid te laten nemen. Toch van die carrière heeft dat meegespeeld. Heeft de rol van het publiek heeft ongetwijfeld meegespeeld. Maar hoeveel is dat? Maar het viel wel op dat er zat wel energie in. En ze hebben eigenlijk betrekkelijk verdiend en simpel toch gewonnen. Waarbij ik wel, dat vuurwerk op het einde houdt toch op, zeg. Dat een kwartier van het knettergeluid en dan waarom? Voor de Conference League. Ja, dat vond ik een beetje misplaatst. Gelukkig dat het dan advocaat dat goed maakte met die tranen op het einde toch een beetje. Maar dat was natuurlijk een beetje over de top. Als je iets over de top was het dat wel.
Hebben we laatst wedstrijd ook van Berghuis gezien, Mikkels, bij Feyenoord of niet?
Ja, die kans is wel groot natuurlijk. Het is duidelijk hoe zijn situatie is. Het is 4 miljoen euro op te halen door een buitenlandse club. In Nederland is hij duurder. En hij speelt in EK. Hij heeft natuurlijk goede cijfers over dit seizoen. Hij zou nog een jaar kunnen wachten om zijn contract uit te dienen. Dan kan hij gratis weg, maar hij is natuurlijk al bijna gratis. Met die 4 miljoen, dus dat lijkt me ook niet echt een optie. Feyenoord heeft wel aangeklopt om te kijken of er iets mogelijk is voor om het contract bijvoorbeeld nog te verlengen. Of dat hij toch dat nog wel af wil maken om slot een goede start te geven. Maar daar zijn ze niet op ingegaan. Dus de kans is wel reëel dat hij vertrekt, denk ik. Als je een EK ingaat als basisspeler van een land als Nederland, dan zal er straks toch wel een club op de stoep staan waar jij ook een goed gevoel bij hebt. Dus ik verwacht wel dat we die ook niet meer terugzien in de Kuip. Dan, hè?
Zullen we dan maar naar de tweede stelling gaan, Sjoerd? Het gaat natuurlijk wel over een nak-nek, hè, dit. Dat snap je, de volgende stelling, hè?
Yo, ik vind het helemaal prima, eentje. Ga je goddelijke gang.
Tuurlijk, iedereen zal altijd zeggen dat je wil winnen. Dat je ervan uitgaat dat je wint. Het zou gek zijn als dat niet is. Alleen om dingen te roepen als we hebben de moeilijkste al gehad. Nou, dat zijn teksten die ik zelf persoonlijk niet zou zeggen. Alleen zij hebben daar bewust voor gekozen en het heeft ons energie gegeven.
Rens van Eijden was dat van NEC. NEC, stelling 2. NEC is een aanwinst voor de Eredivisie. Sjoerd.
Ja hoor, NEC is wel een aanwinst, als je het zo mag noemen. Althans, het is gewoon een prima Eredivisieclub, zou je kunnen zeggen. Op basis van het verleden ook wel. Dus dat is hartstikke prima dat die erin zit. Alleen, een aanwinst is altijd relatief. Want als je naar het elftal kijkt, moet er natuurlijk ook heel veel aan gebeuren. Want dat is bijna bij al die ploegen die promoveren. Het heeft ook niet zoveel zin om op basis van die wedstrijd te zeggen, nou, die horen in de Eredivisie of die horen niet in de Eredivisie. Want dan gaan er toch 10 weg en er moeten toch 10 nieuwe komen. Dus in dat opzicht is het niet in directe zin een aanwinst. Maar als club wel, denk ik, waarom niet?
Oh, hoe groot was de klap gisteren in Breda? Want ik zag mensen huilen op de tribune.
Ja, die klap was wel. Die is natuurlijk altijd wel groot bij die wedstrijden. Dat zie je bij al die degradatie play-offs en promotie play-offs. Dus dat was nu ook. En dat was een enorm opgepompte bende rondom dat stadion en in dat stadion. Dus natuurlijk was het een dreun. Maar tegelijkertijd was er ook wel een zekere nuchterheid na afloop, omdat je het ook niet helemaal verdiend hebt over het hele seizoen. En die play-offs lag er opeens een kans en dan gaat iedereen er massaal achter staan. Maar over een heel seizoen bezien was het niet raar dat NAC niet promoveerde.
Nee, het is trouwens weer, Maarten, de nummer 7 die promoveert. 2 jaar geleden was het RKC dat als nummer 8 promoveert naar de Eredivisie. Ja. Het is toch ingewikkelder om erin te blijven in die Eredivisie dan daarna te promoveren, lijkt het wel.
Ja, dat blijkt. Maar het is wel, voor NEC kan dit toch wel eens het goede moment zijn. Hè? Er kwam natuurlijk naar buiten dat de grote financier daar nu echt zou willen instappen. Marcel Boekhoorn. En je hebt daar het duo Ted en Fred. Hè? Ted van Leeuwen en Fred Rutte op de achtergrond. Die zag ze gisteren ook in beeld in het stadion. Ja, daar gaat wel wat gebeuren daar. En als het zo zou zijn dat die Boekhoorn echt doorpakt nu. En met mensen met voetbalkennis. Want ja, als die twee daar, Ted van Leeuwen en Fred Rutte, als die toch hun netwerk inzetten en ook toch hun kennis van de voetbalwereld. Nou ja, en je hebt wat geld. Nou ja, waarom zou NEC, die kunnen net zoals Sparta 8e, 9e in de Eredivisie worden? Dat geloof ik best. met dat potentieel.
Maar ze moeten dan wel de lijn ook een beetje vasthouden die ze nu hebben vastgehouden. Namelijk eigen jeugd ook een kans geven. Want het gevaar is natuurlijk ook dat er zometeen een hele consortium aan buitenlandse spelers binnen wordt getrokken.
Ja, dat klopt. Maar dat is inderdaad wel aardig. Je zou eens moeten uitzoeken. Ik denk dat NEC, want je hebt nu Dan Juma en al dat soort spelers die daar toch zijn opgeleid. Er zijn er best een aantal die van NEC afkomstig zijn. En die hebben toch ook wel echt een rol in ons voetballandschap, als je het zo wil zien. Dus het zou wel mooi zijn als er een soort combinatie kan komen. Een paar goede jeugdspelers in het elftal en wat gerichte aankopen. Nou, dan is dit wel een leuke club.
Nou, we krijgen wel, Mikkels, 3 volksclubs erbij volgend jaar in de Eredivisie. Hè? Cambuur, Eagles, NEC. Dat zijn wel 3 clubjes waar het een beetje kan kolken in het stadion.
Ja, en dan gaan er ook weer af natuurlijk met ADO... sowieso voorop. En Emmen was ook de sfeer wel goed. Hè? Dat is natuurlijk geen historische volksclub. Maar ja, die ben je dan weer kwijt. Maar ik heb gisteren wel op het puntje van mijn stoel gezeten, hoor, moet ik zeggen, bij zo'n wedstrijd. We hadden het er gisteren nog even over. Dat het zo mooi is, omdat het maar om 1 wedstrijd gaat. Hè? Niet dat gepoker van 0-0 thuis of 0-1 uit. Of noem het maar op. Het is alles of niets. En voor NEC was het natuurlijk lastig, want ze speelden uit. En dan ben je toch een klein beetje in het nadeel. Maar ja, het was. Ik vind het beter om die play-offs zo met 1 wedstrijd te spelen. En dan misschien kan je dat later op neutraal terrein doen als KNVB zijnde. Maar je bent dan af van dat heen en weer gaan. En dat gerekend. En dat zag je gisteren heel duidelijk. Want ja, normaal gesproken had NEC volgens mij nooit meer over de middenlijn gekomen. Want NAC was vele malen beter na de rust. Maar ja, je weet dan toch, ja, dan is het voorbij. Hè? Je kan wel op 1-1 spelen, maar dan ben je er ook niet. Dus je moet toch nog af en toe naar voren toe komen. En volgens mij is dat gewoon een wezenlijk verschil dan als je over 2 wedstrijden speelt.
Ja, die wedstrijd, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want die wel als het gaat om finales, om een prijs, zou ik maar zeggen. Maar die wedstrijden om play-offs, om degradatie en promotie, die waren natuurlijk de laatste jaren over 2 wedstrijden natuurlijk ook spectaculair. Dat is Excelsior Sparta was ook over 2 wedstrijden en... NAC, Willem II en RKC Go Ahead natuurlijk ook. Dus die wedstrijden zijn volgens mij per definitie krankzinnig. Omdat er gewoon een raar soort druk op staat. Van alles of niks. Van eigenlijk ook een heel veel... Ja, er is ook een grote kans op negativiteit. Hè? Want je kunt niet alleen iets winnen, maar je kunt ook heel nadrukkelijk iets verliezen vaak. Dus ja, ik vond het prima, hoor, die ene wedstrijd. En dan moet het natuurlijk onder normale omstandigheden op neutraal terrein. Want dit was natuurlijk... In zekere zin unfair, dat was in die halve finale ook al. Maar ja, ik vond die 2 wedstrijden ook altijd wel vermakelijk, eerlijk gezegd.
Nou, Excelsior Sparta kan ik me herinneren. Dat was natuurlijk een geweldige 2e wedstrijd. Hè? Weten we nu nog exact hoe het ging. Maar die 1e wedstrijd was 0-0. Ik zag toevallig een documentaire. Volgens mij was die zelfs voor jou, Etienne. Maar ja, dan zie je die 1e wedstrijd. Maar die was ik al volledig vergeten. Het ging natuurlijk vooral wel om die 2e wedstrijd. En dat die 1e wedstrijd, dat bedoel ik eigenlijk vooral, dat was zo voorzichtig, hè. Ja, 0-0, dat is misschien wel goed. En Excelsior vond het prima, want ja, 0-0, 1 uitkool is dan prima. Sparta waren wel beter, maar ja, er komt toch nog een thuiswedstrijd. En alles zat hem in die 2e wedstrijd. Kijk, het is waarschijnlijk geen optie, omdat de KNVB toch uit zal gaan als straks alles weer normaal is van zoveel mogelijk wedstrijden. Want dat levert ook veel meer geld op natuurlijk voor de clubs. Dus, maar ik denk dat het voor de spanning misschien beter zou zijn.
Ja, bovendien zit je nog met het probleem, want het kan natuurlijk, maar je moet het op neutraal terrein doen. Nou, dat is in Nederland altijd een probleem. En dat is al het gedoe met gemeentes en zo. Dus dan zou het misschien alleen in de Kuip kunnen. Wat op zich natuurlijk prachtig zou zijn, maar dat is misschien weer een beetje te veel.
Goed, we hebben in ieder geval wel een hoop spanning gehad. 3 ploegen erbij, 3 ploegen eraf in de Eredivisie. We gaan door naar een competitie waar ook veel spanning zat tot het laatst. En waar nu een beetje spanning zit voor de trainer.
Nou, de stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is. En dat zal er gaan komen één deze dagen. En dat zal komen na een gesprek met de president.
Was Ronald Koeman gisteren bij de NOS. Maarten, Barcelona-voorzitter Laporta is ontoerekeningsvatbaar als hij Ronald Koeman niet nog een jaar trainer van Barcelona laat zijn.
Nou ja, ja eigenlijk wel. Want ik zat erover na te denken en ook wat je spreekt. Dus wat mensen in zo'n week. En eigenlijk was de conclusie dat omdat Koeman straks geen wonder heeft gericht... Heeft verricht, wordt hij afgerekend. Dat is een beetje het beeld. Want als je. Ze doen nu net aan in Barcelona alsof er geen 8-2 is geweest. Alsof er geen crisis was rond Messi. Alsof er dit seizoen geen eigen jeugd is doorgebroken, wat ze graag weer wilden. Alsof die club niks gewonnen heeft. Heeft de beker gewonnen. Ja, het is een beetje. Het echte probleem als Laporta gewoon. Ja, gewoon, dat zie je van buitenaf ook. Als hij het gewoon eerlijk analyseert, dan is het gewoon dat na die bekerwinst. Die er ook kwam na een heleboel verlengingen die ze hebben gespeeld. Het was gewoon, het kaartje was op. En ja, is dat gek? Als jij P3 van 18 jaar, die jongen, ja, dat, je ziet het wel vaker, dat is gewoon op. Het moest heel veel van Messi natuurlijk komen. Dus dat is gewoon de eerlijke analyse. En ja, het zou toch een beetje gek zijn als Koeman daar nu op afgerekend wordt. Wat wel interessant is, gisteren was Henk ten Katen, zat ook op tv bij Rondo. En toen opende Jack van Gelder van, ja, dan wordt het dus Xavier. Want ja, die is in Barcelona gesignaleerd, dit en dat. En toen zei ten Katen, nee, ik denk het niet. Want Xavi steunde de andere presidentskandidaat die niet geworden is, die vond. En hij zegt dus, ja, Laporta gaat niet bij de kandidaat van zijn vijand uitkomen. Dus hij zegt, dat geloof ik niet. Dus ja, dan is het wel de vraag wat er dan voor opties overblijven. Waar je dan geloofwaardiger mee voor de dag komt dan Ronald Koeman, die toch een prijs heeft gewonnen. Dus dat wordt wel interessant.
Arteta wordt gezegd, toch?
Nou, die heeft lekker gepresteerd.
Ja, maar wij kijken hier wel een beetje chauvinistisch naar. Met een enigszins Nederlandse bril. Kijk, natuurlijk, wat Maarten zegt is natuurlijk waar. Maar zo gaat het in de top natuurlijk heel vaak. Het is natuurlijk heel vaak bij dit soort clubs. En zeker bij Barcelona, waar ook nog eens allerlei politiek speelt. Maar dat zie je ook. Ze had ook bij Real Madrid kunnen zijn. Of bij welke Paris Saint-Germain, ik noem maar een club. Daar worden ook trainers eigenlijk gewoon afgerekend. Simpelweg omdat ze geen kampioen zijn geworden. Of omdat ze de finale van de Champions League niet heeft gehaald. En er zit niet altijd een heel doordacht idee achter. Dat is vaak ook gewoon afrekenen. Of dat moet dan even op dat moment gebeuren. Omdat er ergens in de coulissen nog iemand klaar staat. Ja. Inderdaad, het heeft niets met beleid te maken. Maar ja, het is niet zo dat het nou heel uitzonderlijk is. En wij zijn er een beetje meer mee begaan omdat het Ronald Koeman is. Omdat we hem goed kennen. En omdat het een van onze meest vooraanstaande trainers is. Maar ja, you win some, you lose some. Koeman is ook in dit wespennest gesprongen. Hè, heel bewust. Heeft Nederland zelf al achtergelaten. Toen hebben we al wel geschetst. De risico's zijn heel groot. Nou ja, dat is wel gebleken. Dus we hoeven ook niet. Ik zou het heel jammer vinden. Ik hoop dat die blijft. Maar we hoeven ook geen medelijden met Koeman.
Nee, maar het getuigt zo weinig van beleid. Als je aan de ene kant een schuld hebt van 800 miljoen of 900 miljoen. Die je moet wegwerken en waar je gedoe hebt.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, maar dat is het. Maar
daar valt geen spel tussen te krijgen. Maar het is niet zo dat we nou moeten gaan zitten simmel. Omdat Ronald Koeman wordt geslachtofferd.
Nee, maar stel dat het, weet ik veel, een Spaanse trainer zou zijn. Dan zou je dat toch ook met... Eigenlijk met verbazing naar kijken hoe je 8-2, de hele club in puin. Ja, dat is natuurlijk een jaar later toch niet meer het geval. En dat er dan zo op gereageerd wordt. Ja, dat blijft toch. En inderdaad, daar zullen wij met een Nederlandse blik kijken. Maar het is gewoon, zo zou gewoon iedereen moeten kijken naar zo'n situatie. Want het slaat echt nergens op. Als je zo'n beleid inderdaad wil maken. Daar moet je gewoon keihard voor afgestraft worden. Ook als je de voorzitter van Barcelona bent. Sorry,
ik weet niet of die luistert, Maarten, maar... De boodschap is duidelijk.
Ja, maar ja, kom. Ja,
ik zag de reportage bij de NOS voorbij komen. En daarin werd ook gezegd, in dit restaurant werd Koeman op een matje geroepen door Laporta. En dan zie ik me voor me dat Lubbers van FC Emmen bij de lokale Griek in Emmen Dick Lukien op het matje roept en datzelfde dan zou doen. Weet je, dat is een beetje toch... Dat gebeurt in Nederland niet, hè, op die manier.
In Spanje doen ze dat altijd in restaurants. Trainers worden altijd aangesteld en ontslagen in restaurants. Dat is echt zo.
Nou, Ronald Koeman heeft het trouwens wel een keer meegemaakt. Die op het matje werd geroepen volgens mij door Jan Timmer toch, bij PSV. In dat seizoen dat ze uiteindelijk nog miraculeus kampioen werden. Toen was er echt een enorme clash. En er was toen weinig liefde meer tussen de president, commissaris en de trainer.
Was dat in een restaurant ook of niet?
Nou, dat weet ik niet. Of dat,
maar goed, hij is nog steeds niet duidelijk wat er nou gaat gebeuren. Hè? Dat zou het ook wel beïnvloed hebben toch op de keuzes van sommige spelers. Dus bijvoorbeeld een Wijnaldum of een Depay. Of ze naar Barcelona gaan of niet?
Nou ja, zeker Depay lijkt me een vrij heldere kwestie. Als Koeman weggaat, zal hij niet naar Barcelona gaan, lijkt mij. Het zou me heel sterk lijken. En Wijnaldum eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal.
Maar het is ook niet duidelijk waar Wijnaldum naartoe gaat natuurlijk. Wat zou een club zijn die bij Wijnaldum past, Mikos?
Nou ja, Bayern München wordt genoemd, Inter. Dat soort clubs, maar wel in de top. Het verbaasde mij een beetje. Hij werd natuurlijk uitgeleid als Messias, als de grote Messias. Hè? Maar ik dacht, ja, wat zou er dan mis zijn gegaan? Hebben ze hem dan toch geen juiste aanbieding gedaan? Want Klopp zei ook, ja, iedereen die mij belt, die zal ik vertellen hoe vreselijk goed hij is en hoe belangrijk. En noem alles maar op. Maar ondertussen laten ze hem transfervrij vertrekken. Dus ik weet niet of Wijnaldum per se weg wilde. Het is allemaal heel stil gebleven. Hè? Humphrey Nijman doet zijn zaak en zegt eigenlijk nooit iets in de pers over dit soort dingen. Maar het is wel een opvallende zaak. Want er is nu toch wel een topspeler in Europa gratis op te halen. ja, die zal bij alle topclubs op de radar staan. Want ja, gratis is gratis en goed is goed. Dus er kunnen alle kanten met hem op. Maar ja, Bayern München zou een geweldige club voor hem zijn natuurlijk. Maar ik denk ook de Italiaanse competitie echt bij hem zou kunnen passen.
Het kan ook een strategische keuze zijn van de speler zelf. Hè? Zoals dat bij Depay eigenlijk ook een beetje is gegaan. Je kunt ook denken, nou, ik speel 4-5 jaar bij een club en mijn contract is afgelopen. En dan ben ik vrij en heb ik ook alle vrijheid om te kiezen. Het is financieel heel aantrekkelijk om transfervrij te zijn. Ook voor de zaken van Emmen trouwens, maar dat terzijde. Maar ook voor de speler. Dus ja, zo zou het ook kunnen zijn. Hè, dat Wijnaldum gewoon heeft gedacht van, nou, ik heb hier alles bereikt bij Liverpool. Het zou me eigenlijk niet eens zo heel slecht uitkomen om nog één stap te maken op mijn, wat is die, 30? Op mijn 30ste ongeveer. Ja, nou ja, dat kan ook. Dat zou ik niet helemaal uitsluiten. En dat Liverpool heeft gedacht van, nou, dat die dat gewoon gerespecteerd hebben. En dat die ook dachten van, nou, het is een geweldige speler. Maar hij is ook niet onvervangbaar. Dat is hij natuurlijk ook niet.
En hopelijk dat voor hem, dat ze snel een nieuwe club hebben. Anders is dat zo'n ding wat boven een EK blijft hangen. En dat willen bondscoaches toch nooit. De bondscoaches willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid hebben voor die spelers.
Ja, maar ik denk hij zelf ook wel. Stel dat hij geblesseerd raakt op zo'n toernooi. Dat is toch niet prettig.
Dus daar kunnen we de komende weken dan nieuws over verwachten, denk ik, zomaar?
Ja, dat lijkt mij ook. Ze hebben ook een heel lang voortraject, hè? Want het was al heel lang bekend dat ze transfervrij zouden zijn. Dus op zich zou die deal al helemaal klaar moeten kunnen liggen.
En daarmee hebben we gelijk een mooi bruggetje gemaakt naar het Nederlands elftal. Want vanaf komende vrijdag gaan we dagelijks podcasten, sowieso bij het AD, video's maken rondom de voorbereiding van het Nederlands elftal op het EK voetbal. En de laatste stelling heeft daar alles mee te maken. Mikos, ik laat eerst even een fragment horen, daarna komt de stelling erbij.
In de afstemming tussen Oranje en Jong Oranje hebben we nu ook in de voorselectie echt gekozen dat Oranje leidend is en alle keuzes ook daarvoor zeg maar in dienst gesteld. Nou ja, daar kom je af en toe wat andere namen tegen.
Dat is Erwin van der Looij, de bondscoach van Jong Oranje, die wat andere spelers moest oproepen. De meeste spelers melden zich vandaag in Zeist voor de eerste trainingsstage bij Frank de Boer bij Oranje. De stelling luidt, Koopmeiners, Gakpo en Timber hadden prima eerst met Jong Oranje meegekund naar het jeugd-EK om vervolgens aan te sluiten bij het grote Oranje.
Nou, nee, ja, dat gekund. Maar zoals hij zei, en hij doet het nu voorkomen van der Looij, alsof het iets nieuws is, maar volgens mij is het altijd zo gegaan. Het Nederlands elftal gaat voor Jong Oranje. Bovendien, ja, Jong Oranje, dat kan ook in één wedstrijd afgelopen zijn. Hè? Spelen tegen Frankrijk. Normaal gesproken is dat toch wel een zware tegenstander. Ja, en ook als die jongens misschien niet in actie gaan komen bij het Nederlands elftal, dat gaat gewoon voor. En ik denk dat die spelers dat zelf ook liever hebben. Hè? Het grote EK, daar wil je het liefste bij zijn. En ja, jeugd-EK, het is leuk hoor, maar... Ja, het is niet de hoofdmoot. Dus ik denk dat dit gewoon de beste oplossing is. Ja, zo is het vaker gegaan. We hebben wel eens, ik kan me wel herinneren, een toernooi met Voppedaan. Dat ze Huntelaar en Schaars en dat soort types nog meenamen. Dat Van Basten elke keer nog dacht, misschien neem ik die mee naar Duitsland, was het geloof ik, het WK in Duitsland. Maar ja, volgens mij is dit gewoon het beste. En je hebt 26 spelers bij Oranje. Ja, daar horen zij gewoon bij. En niet bij Jong Oranje.
Nee, maar zo werkt het ook niet. Toch ook in je focus, je concentratie. Je richt je op één toernooi. En dan ja, daar ga je voor. En als dat niet lukt, ja, dan heb je vakantie. En die twee toernooien. Wat nog wel zou kunnen. Hè, dat bijvoorbeeld bij... ik ben wel benieuwd wat ze met de keepers gaan doen. Want je mag nu dit EK voor het eerst... mag je tijdens het toernooi je keeper wisselen. Als die... coronabesmetting heeft of als hij een blessure heeft. Nou, en het Nederlands keeperschilde dit seizoen is nog alles geblesseerd geweest. Dus ik denk dat Bizot zal de eerste stand-in keeper zijn. Maar ik zou toch ook maar rekening mee houden als je Bijlo bent. Ik zou maar stand-by blijven, want er kan zomaar iets gebeuren, hoor.
Waar moet Frank de Boer de komende weken aan gaan werken? Hij heeft een paar weken, een korte voorbereiding, Sjoerd. Wat is het belangrijkste waar Frank de Boer aan moet gaan werken?
Nou, hij heeft nadrukkelijk gezegd dat hij op twee spelsystemen wil trainen. En daar heeft hij natuurlijk in de afgelopen wedstrijden ook al richting aangegeven. Dus dat zal hij verder uit moeten werken. En verder moeten perfectioneren, als je het zo wil noemen. Ja, dat vooral. En de tijd is zo kort dat hij niet iets over een hele andere boeg kan gooien. Zoals Louis van Gaal in het verleden gedaan heeft. Die had veel meer weken om dat ook echt goed in te slijpen. Nou, dat lijkt me nu heel moeilijk.
Ja, want je hebt eigenlijk maar 2 weken en dan begint het EK al. Want de meeste spelers die komen nu 3 dagen samen. Dan trainen ze vrijdag en zaterdag nog met elkaar. En dan gaan ze naar Portugal. Zoveel tijd heb je niet.
Je moet heel pragmatisch werken als coach.
Ja. En zou dat ook de reden zijn waarom hij in de selectie Maarten heeft gekozen voor meer een vriendenteam? Of dat het jongens zijn die elkaar ondersteunen dan dat hij nog wat haantjes ertussen wil zetten?
Nee, maar zoveel haantjes zijn er niet in ons voetbal. Noem maar eens een speler die daar eens even de boel in de fik steekt. Dan kom je hooguit voor de beeldvorming een beetje op Wout Weghorst. Maar als je die in tranen zag, hoe blij die is dat die waarschijnlijk naar een EK mag. Nou, die gaat het ook niet doen. Dus dat is een beetje hoe het is nu. Maar ja, kijk waar hij aan moet gaan werken. Ja, hij moet gewoon in één zin. Hij moet de kans op een Europese titel moet hij zo maximaal mogelijk maken. En hoe hij dat doet, doet hij het. Maar dat is zijn opdracht. Gewoon de kansen zo maximaal mogelijk. En ja, dat heeft ook met je wisselbeleid te maken. Je mag 5 keer wisselen. Ja, ga daar ook een plan voor maken. Wat je dan wil in wedstrijden. En daar zijn die 2 weken voor. En inderdaad, een speelsysteem of zelfs een speelsysteem MUN. Waar je inderdaad allerlei tegenstanders mee kunt bespelen.
Ja, en hebben we ooit 2 jaar geleden in Portugal gezeten, Mikkels en Maarten. Mikkels heeft geen ingooicoach meegenomen, hè, Frank de Boer.
Ik heb er nog niks over gehoord, godzijdank. Maar ik sluit het niet uit. Ik sluit het niet uit, want het komt allemaal het voetbal inrollen, dit soort dingen. En onze bondscoach werd laatst ook al boos toen het over de muur liggen ging. Dat het allemaal, dat hij dat gek vond dat daar lacherig over werd gedaan. Dus die ingooicoach, ik zie hem nog wel binnenrollen, dat trainingskamp. Maar waar hij vooral aan moet werken is, ik heb die eindstanden in Europa nog eens bekeken. Maar het is meer van de statistieken dan ik. Maar ik zag dat alle kampioenen veruit de minste tegengoals hebben in hun competities. Hè. Ook Manchester City, die soms niet eens meer met een spits spelen. 32 tegengoals, Inter 35, Atletico 25. Als je dan kijkt, Barcelona had er 38, wat een verschil dat is. Lille 23 maar. Dus ja, de weg naar succes is toch de defensieve organisatie, hoe vervelend dat ook is. Omdat de discussie in al die praatprogramma's vaak gaat over toch wat attractiever spel. En als je dan bijvoorbeeld in die playoffs keek naar NAC, hè, met Stijn bij Emmen. Ja, er werd ook van gezegd, ja, hij parkeerde de bus of hij kwam niet over de middenlijn. Maar ja, als je dan ziet hoe weinig kansen Emmen kreeg, toch bewier ook de tweede helft van het seizoen. Dan zit het toch in de defensieve organisatie. En Frankrijk werd de wereldkampioen mee. Kreeg ook daar veel kritiek op. Omdat ze te goede spelers hadden om alleen maar te verdedigen. Maar dat is toch in het internationale voetbal de weg naar succes. En ik zie eigenlijk alleen Bayern München als uitzondering. Want die hadden gewoon ook 100 goals gemaakt of 99. Maar die hadden zoveel tegengoals vergeleken bij de rest. Er waren 4 clubs in de Bundesliga die minder tegengoals hadden. Alleen ja, die hebben zoveel extra kwaliteit dat het daar wel kan. Maar ik denk toch dat daar de Europese kampioen vandaan komt straks. Die toch gaan zorgen dat ze op de nul spelen. Kijk naar Atletico Madrid. Ik weet niet of jullie de wedstrijd zondag of zaterdagmiddag hebben gezien. Tegen Valladolid. Ja, het is echt verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Ze komen nauwelijks over de middenlijn. Het is niks bijzonders. Maar ook na de 1-0 achterstand is het allemaal gebaseerd op defensieve organisatie. De juiste afstanden naar elkaar. En ze maken 2-1. Omdat ze natuurlijk 2 topspitsen hebben. En vervolgens komt die hele lange... Wat is het? Komt ook Bidia's, een Fransman of ik weet het niet precies. Maar die wordt dan direct weer ingezet om die organisatie weer neer te zetten en om het over de streep te trekken. Dus daar zal ook Frank de Boer, als hij wat wil winnen, zal hij daar vooral aan moeten werken. En niet alleen maar vooruit denken en voor de attractiviteit gaan, hoe vervelend dat ook is voor de kijkers.
Met de complicatie dat we eigenlijk in een pool zitten waarin we een spel zullen moeten maken. Dat hoeft niks af te doen aan de verdedigende organisatie, want die moet je sowieso op orde hebben. Maar je speelt natuurlijk wel tegen ploegen waarin je in het voetbal gedwongen wordt, zeg maar. Die gaan natuurlijk ook achteruit lopen. Dus dat kan al best wel een lastige puzzel zijn om dat goed in balans te krijgen.
Ja, goed. Nou ja, en waarbij die slotdag van de Serie A gisteren, dat is dan wel weer grappig. Want het is inderdaad zo, en daarom heeft de Boer dat ook wel gezegd, hè, van daar moeten we wat meer zekerheid in bouwen. Maar waarom haalt Juventus het nou gisteren? Dat is toch ook omdat zij heel snel 2-3 goals maken. Waardoor ze bij Napoli, ja, de sloop daar, de concurrenten sloop wat in van, oeh ja, zij staan al ver voor en nu wij. En dat lukt dan niet en dan wordt het overhaasten. Dus ja, het zou voor het Nederlands elftal wel schelen. Die eerste wedstrijd, dat is natuurlijk altijd de belangrijkste. Dan moet je, dat hebben we toernooien gezien, dan moet je wat doen. Nou ja, als jij daar snel 1-2-0 kan maken, dan ben je wel vertrokken hoor. Dus het is wel... Ja, het is gewoon een beetje echt afwegen wat je doet. Ja,
wie zou trouwens bij Oranje de muur liggen worden? Heeft iemand een idee?
Davy Klaassen, als die opgesteld wordt.
Ja, Davy Klaassen heeft het kortste loodje getrokken. Die moet de muurligger zijn.
Nee, maar dat wil hij ook. Dat heeft hij bij Ajax ook gedaan. En die ziet dat echt gewoon van... je hebt mensen die bij de corner staan of bij de palen staan bij een corner tegen. Je hebt mensen die de verre ingooi doen. Nou, en de muurligger is ook een taak. Heel professioneel.
Goed. We gaan daar komende week uitgebreid verder over praten. Komende woensdag te beginnen, want dan wordt de definitieve selectie van het EK bekendgemaakt. En vanaf komende vrijdag blikken we elke dag vooruit op de dag van Oranje. Wat er allemaal gaat gebeuren richting het EK. Mikkel Schauka, Maarten Wijvel, Sjoerd Massoud, dank. En wij spreken elkaar de komende weken veel meer. Komende vrijdag te beginnen met de volgende podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.